voor hem staan en boden hem zure wijn aan, terwijl ze zeiden, als je de koning van de Joden bent, red jezelf dan. En boven hem was een opschrift aangebracht. Dit is de koning van de Joden. Een van de gekruisigde misdadigers zei spottend tegen hem, jij bent toch de Messias, red jezelf dan en ons erbij. Maar de ander wees hem terecht met de woorden, heb je dan zelfs geen ontzag voor God nu je dezelfde straf ondergaat? Wij hebben onze straf verdiend en worden beloond naar onze daden. Maar die man heeft niets onwettigs gedaan. En hij zei, Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt. Jezus antwoordde, ik verzeker je, nog vandaag zul jij met mij in het paradijs zijn. Rond het middaguur werd het donker in het hele land, doordat de zon verduisterde. De duisternis hield 3 uur aan. En toen scheurde het voorhangsel van de tempel doormidden. En Jezus riep met luide stem, Vader, in uw handen leg ik mijn geest. Toen hij dat had gezegd, blies hij de laatste adem uit. De centurio zag wat er gebeurd was en loofde God met de woorden, werkelijk, deze mens was een rechtvaardige. Klinkt misschien wat vreemd, geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, dat dit de eerste keer is dat deze dominee enkel over de kruisiging spreekt. Natuurlijk, dat kruis komt altijd weer tevoorschijn bij alle teksten die je leest en bij alle preken zit dat kruisen altijd doorheen geweven, maar in de traditie waarin ik dominee ben, spreken we niet op Goede Vrijdag. Maar zijn we stil? We laten teksten spreken die op ons afkomen. Preken hoort er niet bij alsof we er geen woorden bij hebben. De rest van het jaar komt het kruis voortdurend langs. Maar zomaar te spreken over enkel dit, dat voelt haast wat ongemakkelijk voor mij. Alsof we vandaag zoiets heiligs met elkaar meemaken. Zoiets indringends dat je sprakeloos bent. Ik ben opgeleid om teksten te verklaren. Ik ben opgeleid om Gods woord te brengen. Maar het kruis is niet iets wat je verklaart. Gods woord verstilt hier. Valt stil. De kracht van het kruis is niet dat we het begrijpelijk maken. Nee, hoe maak je het kruis nou begrijpelijk? De kracht van het kruis is toch juist dat het onbegrijpelijk is. Paulus die schrijft in de eerste brief aan de Korintiërs, verkondigt hij, wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor de Joden aanstootgevend en voor de heidenen dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid. Want het dwaze van God is wijzer dan mensen en het zwakke van God is sterker dan mensen. Ik weet niet of u het wel eens geprobeerd hebt om het kruis uit te leggen. Wat daar gebeurt. En we hebben er van allerlei manieren, soteriologische verklaringsmodellen voor bedacht in de theologie. Maar ergens gaat het allemaal mank. Omdat het kruis het niet zijn is, het niet leven, de dood. Het kruis is zelfs volgens de Bijbel zelf aanstootgevend en dwaas. Het kruis, zo zou je kunnen zeggen, is raar maar waar. Juist omdat het zo'n ontzettende anticlimax is. Omdat het leven Jezus toelachte. Een week tevoren klonk het nog: gezegend is hij die komt in de naam van de Heer, koning van Israël. En langzamerhand begon heel het volk in te zien: dit is hem. Dit is hem, waar we al die eeuwen op gewacht hebben. Dit is degene die wij verwachten. Dit is de mens die namens God zou komen en die weer het koningschap over Israël zou herstellen, zoals zijn vader David. Dit is hem. Dit is de gezalfde van God. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Iedereen was ervan overtuigd dat binnenkort, binnen afzienbare tijd, er een opstand zou losbarsten. Dat Herodes afgezet zou worden, Pilatus het land uitgedonderd, dat er echt iets zou gaan gebeuren, dat er een nieuwe koning zou komen en dat Jezus die opstand zou gaan leiden. Al die lieve woorden, hij zou eindelijk het zwaard ter hand gaan nemen. Jezus vooraan en door Gods hand zou het volk Israël weer de baas zijn in eigen land. En de religieuze leiders die waren bang. Bang misschien dat hij het volk zou opruien, maar dat was niet hun grootste angst. Hun grootste angst was dat hij bleef spreken. Dat mensen naar zijn kritiek zouden blijven luisteren. Kritiek die Jezus had, voortdurend, op de religieuze en politieke leiders van zijn land. En ze probeerden hem in de val te lokken, maar ze konden hem op geen foute uitspraak betrappen. Je kon van hem geen ketterij verwachten. Geen afzwakking van de geloofswaarde, dat hij het allemaal maar wat makkelijker zou nemen. Nee, zijn geloof was niet een radicale afwijking, maar een radicale verdieping. Een versteviging van de woorden waar ze zelf misschien niet altijd meer eens in geloofden. Een versteviging van de woorden van de profeten. Radicaal en tegelijkertijd vol liefde. Een combinatie die zij nog nooit hadden gezien. Sprekend met een doortastend charisma dat het volk in hun eigen religieuze leiders niet zag en hen deed vergeten. Hun macht wankelde. Je kunt dus wel zeggen, die religieuze en politieke leiders waren absoluut niet blij met Jezus. In tegenstelling tot het volk, overigens, dat hem op handen droeg. Blij met hem was. Als het aan hen gelegen had, hadden ze met liefde het zwaard voor hem opgenomen. Als hij hen gevraagd had te vechten, had hij Israël achter zich kunnen verzamelen. En wat moet het een teleurstelling zijn geweest? Voor het volk dat Jezus verwachtte, dat in hem de Messias zag, dat hij gearresteerd werd en zich niet eens verzette. Wat een teleurstelling moet het geweest zijn dat hij zich niet verdedigde in het Sanhedrin. Wat een zuur moment was het toen Pilatus toegaf aan een volk wat opgeruid was door de leiders. Het Hosanna van die week ervoor was verstild en uiteindelijk laat het volk zich overhalen. Misschien ook wel teleurgesteld omdat hij niet ingreep, omdat hij het over zich heen liet komen. Laten ze zich uiteindelijk overhalen om een man vrij te laten, die wel bereid is om het zwaard op te nemen. Barabbas, laat die Messias Jezus maar zitten. Dit is niet onze koning. Kruisig hem, kruisig hem, kruisig hem. Dit is niet onze koning? Nou, daar is Lucas het niet mee eens. Dat hoor je in heel die tekst, hoor je dat er doorheen. Hij doet zijn uiterste best om duidelijk te maken dat Jezus wel die koning is. Hun koning, in een soort omgekeerde, duistere, cynische vorm. Want de leiders zeggen, laat hij zichzelf dan redden, als hij de Messias van God is. Daar klinkt het woord, Messias van God. Uit de mond van de leiders, maar ontkennend. En ook die soldaten, ze bieden hem wijn aan als de koninklijke wijn die geschonken wordt voor een koning. Bieden ze hem zure wijn aan, de wijn van de armen. En ze zeggen erbij, als je dan de koning van de Joden bent, red jezelf dan. En boven zijn hoofd, waar normaal de aanklacht hing, daar hangt nu een bordje waarop geen aanklacht staat, maar een waarheid. Dit is de koning van de Joden. En tot dusver zijn het de leiders aan het woord geweest en de soldaten die namens de leiders spreken. Alles wat de machthebbers voor hem over hebben is cynisme. Ze verhogen hem. Ze verhogen hem, maar enkel aan een kruis. En als je het Lucas evangelie kent, dan doet dat je terugdenken aan de lofzang van Maria. Wie heersen stoot hij van hun troon, maar wie gering is, geeft hij aanzien. En tot tweemaal toe klinkt er dan verderop ook in Lucas, wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden. Hier bij het kruis komt vernedering en verhoging over elkaar te liggen. Wordt 1. Jezus wordt tot majesteit verheven. Maar zijn kroon is een doornenkroon. Een zieke, verwrongen majesteit. En toch, in dat moment herkent een van de misdadigers wie dit is. Waar overal om Jezus heen gehoon en gelach klinkt, klinkt hier iemand die voorbij de schijn kan kijken. Die kan zien dat die kruisiging ten diepste een opgang is naar de kroon, naar de troon. Die kan zien dat het opschrift boven Jezus een diepe waarheid in deze situatie bevat. Dit is de koning van de Joden. Hij ziet, hij hoort door het gehoon als het ware ook al de lofprijzing. Op de een of andere manier komt er bij hem hoop binnen in deze situatie. En hij wijst zijn honende collega terecht met een zin waar je gemakkelijk overheen kan lezen. Heb je dan geen ontzag voor God als je dezelfde straf ondergaat als hem? Wie wordt er gestraft? Wie hangt daar aan het kruis? Misschien dat die misdadiger het nog wel het duidelijkste ziet. En verderop zegt hij, en Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt. We zijn geneigd om dat dan te bekijken. Nou, als Jezus dood is, dat ze samen de hemelpoort binnengaan. Maar dat is niet het koninkrijk zoals dat gestalte zou krijgen. Het koninkrijk was hier. Een koninkrijk van vlees en bloed. Een koninkrijk waarin hij de koning zou zijn voor een levende wereld, niet een dode wereld. Ik denk altijd dat hij het heeft over het hiernamaals. Maar wat nou, als Jezus het hier heeft over het koninkrijk van God, wat niet daar ver weg in de hemelssfeer is, maar wat hier is, hier op aarde. Dat het hier gaat plaatsvinden met mensen op aarde. Dat de misdadiger kijkt naar het bebloede lijf en de spijkers door de polsen van Jezus en door de voeten van Jezus. En al zijn kwetsbaarheid, zijn naakte kwetsbaarheid ziet en het herkent. Het herkent voor wat het ten diepste is. Grootsheid. Koningschap. Majesteit. En hij krijgt hoop. Geloof dat er een, zelfs voorbij dit kruis, dat dit zelfs Jezus niet zal kunnen verslaan. Dat hij een Messias is die verder gaat dan de dood. Dat er een leven is voorbij het kruis. Hij ziet iets wat voor de grootste theologen van zijn land verborgen zijn. Hij leest exact dezelfde woorden. Koning der Joden. En hij weet dat het waar is. Dat het echt is. Hij ziet dat het God zelf is die hier met hem gestraft wordt. Die hier sterft met hem. En dat dat niet zo zou mogen zijn. Blijkbaar is het mogelijk, lieve mensen, om op precies dezelfde plek aanwezig te zijn, dezelfde dingen te zien, dezelfde woorden te horen en te lezen en totaal iets anders te ervaren. Hoe ervaar jij dit leven, jouw huidige situatie waar je in zit, op je werk, in je gezin? Misschien ben je wel een vaste klant geworden bij het ziekenhuis de afgelopen tijd. Misschien is er een groot verdriet in je leven wat maar aan je blijft vreten. Ergens hang jij misschien ook wel aan zo'n kruis. En er zijn verschillende manieren om naar je situatie te kijken. Kun jij dat bordje boven Jezus' hoofd lezen en daar zien, koning van de Joden, en weten dat dat waar is? Dat zelfs in het lijden, zelfs in de pijn die je nu ervaart, dat de godsverlatenheid die Jezus daar ten deel valt, niet voor jou geldt. Dat waar jij nu staat, waar je nu bent, van wie je nu houdt, wie je nu vergeet, dat Jezus daarnaast is. En dat het lijden wat jij ervaart, dat je naast je kijkt en daar iets vreemds ziet. Van majesteit, van grootheid en van diep, intriest, onverdiend lijden. Omdat God niet een God is van antwoorden. Dat God zelfs vaak niet eens een God is van woorden. Maar dat God een God is die meelijdt. Die er is. Naast jou. Waar je nu bent. De misdadiger die op het punt staat met Jezus te sterven, lukt het. Hij ziet de diepere werkelijkheid van een wereld waar macht, rijkdom, eer, hoogmoed niet het laatste woord hebben, maar de verliezers zijn. Dat de honende leiders van het volk Israël, dat de honende soldaten uiteindelijk zichzelf belachelijk maken. En volgens mij is er maar één manier om die blik van die misdadiger op de wereld te krijgen. En dat is je eigen falen, je eigen kwetsbaarheid, je eigen strafbaarheid onder ogen te zien en te ontdekken. Ik kan het niet alleen. Ik hang hier terecht, misschien, maar ik wil het niet langer. Ik wil die majesteit. Om dan naast je iemand te ontdekken die met je meelijdt, zonder ooit iets van jouw fouten begaan te hebben. Meelijdt datgene wat jij een ander hebt aangedaan. Luther heeft het eens een keer prachtig gezegd, wat dat kruis met ons mag doen. En ik wil daarmee afsluiten. O mijn geliefde broeder, zegt hij tegen een bevriende monnik, leer de gekruisigde Christus kennen. Leer voor hem een nieuw lied te zingen en te wanhopen in jezelf. En zeg tegen hem, u, Heer Jezus, bent mijn gerechtigheid. Ik ben uw zonde. U bent mijn gerechtigheid. Ik ben uw zonde. U heeft het mijne genomen en mij gegeven wat van u was. Wat u niet was, bent u geworden, opdat ik mocht worden wat gij was. Wat u niet was, dat bent u geworden, opdat ik mocht worden wat ik niet was. Amen.